Goed, het is 8:00, we openen de gemeenteraad. Ik wil voor eerst Jimmy verontschuldigen, die kon niet aanwezig zijn vandaag. Dan kunnen we overgaan tot de agendapunten zelf. Puntje 1 zijn de notulen van vorige zitting. Dat waren geen opmerkingen, dus ik beschouw dat als unaniem goedgekeurd. Puntje 2 is een bekrachtiging van een collegebesluit in verband met de algemeen vergadering regionaal landschap Deileland. Het college heeft daar Jury Verhoeven als vertegenwoordiger aangesteld. En dus ik vraag hier aan de raad om dat collegebesluit te bekrachtigen. Dat waren ook geen vragen of opmerkingen, dus wie keurt dit goed? Eenparig. Puntje 3 is nog een bekrachtiging van het college in verband met algemeen vergadering De Lijn. Hier is burgemeester Joël van der Elst aangeduid als vertegenwoordiger. Er waren geen opmerkingen op, dus leggen we dit punt ter stemming. Wie stemt voor? Eenparig. Goed, puntje 4 is ook nog een algemeen vergadering van Polstok. Deze aankondiging is wel op tijd toegekomen op de gemeente. Dus daar wordt door de gemeente... Moet even kijken wie er aangeduid... Tom, ja. Tom is hier aangeduid als vertegenwoordiger... wij vragen dus eigenlijk aan de gemeenteraad om onze vertegenwoordiger te machtigen om alle agendapunten goed te keuren. Er waren ook geen opmerkingen, dus wie stemt voor? Eenparig. Ja, dat zijn zo wel nog een aantal punten, hè. Dus we kunnen daar eigenlijk snel doorgaan, denk ik. Puntje 5 is de algemeen vergadering van Interleuven. Hier wordt Jan de Keizer aangeduid als vertegenwoordiger. Maar bij puntje 3 had Carolien een opmerking, maar je hebt dat antwoord gekregen. Hè. Vandaar, ja. In verband met... Dus zitten we wel aan puntje 5 in Terleuven. Dus hier vragen we eigenlijk ook om de agendapunten goed te keuren. En eigenlijk ook de lijst van bestuurders die jullie in artikel 2 gekregen hebben. Dus puntje 5 waren er geen opmerkingen. Dus kunnen we daar ook voor stemmen. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 6, idem voor Ecowerf. Hier is Elsie van der Hulst aangeduid als vertegenwoordiger. Er waren ook geen vragen over, dus kunnen we dit goedkeuren. Wie stemt voor? Eenparig. Hebben we nog een algemeen vergadering Hofheide? Hier is Jana van der Plas, de gemeentelijke afgevaardigde. Dus vragen wij ook aan de raad om dat zij die punten mag goedkeuren. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 8, algemeen vergadering van IGO. Hier is Yvette Laas, de vertegenwoordiger. Dus puntje 8 was er ook geen vraag over. Wie keurt dit punt goed? Eenparig. En ik denk dat we dan door de algemeen vergaderingen zijn. En hebben we eigenlijk puntje 9, actualisatie van het kerkenbeleidsplan. En ik geef hier graag het woord aan Mark.
Dank u, voorzitter. Ook voor, met betrekking tot de eredienst en het beheer van de kerken zijn er meerjarenplannen nodig. Het vorige kerkenbeleidsplan dat wij hier hebben goedgekeurd in de gemeenteraad dateert van 2017. En in gevolg de regelgeving die erop van toepassing is, is het de bedoeling of was de vraag dat we een aangepast, een geactualiseerd kerkenbeleidsplan zouden maken en dat goedkeuren voor 1 juni. Als dat vanavond goedgekeurd wordt, dan lukt ons dat ook nog. Dat plan, zoals jullie dat gekregen hebben, dat is eigenlijk opgemaakt via een aantal voorbereidende vergaderingen waarbij de verschillende kerkbesturen betrokken waren en ook de gemeente en ook met een afgevaardigde van het bisdom hebben wij op een bepaald moment daarover gesproken. De pen hier is gehouden vooral door Johan Breugelmans, de voorzitter van het Centraal Kerkbestuur en van het Kerkbestuur van Bertum. Belangrijkste wat hierin zit, zijn eigenlijk twee dingen. De vier verschillende kerken zijn de kerk van Bertum, Corbeek-Deile, Leefdaal en ook de kapel van Sint-Verona. Daar wordt de status, ook de juridische status, tot in detail besproken. U heeft dat allemaal kunnen doornemen. Belangrijker is natuurlijk wat dit kerkenbeleidsplan zegt over hoe die kerken gaan gebruikt worden. En daar is vorig jaar een pastoraal plan van de federatie Bertum goedgekeurd, waarbij men eigenlijk de optie genomen heeft om in de toekomst de liturgische activiteiten te concentreren in de kerk van Bertum en ook de kapel van Sint-Verona, gelet op haar specifiek karakter. Is dat, wordt er nogal eens gevraagd door mensen om daar een huwelijk te kunnen doen. Die zou ook gevaloriseerd worden voor een aantal activiteiten, zowel wat de eredienst betreft als ook activiteiten erbuiten. Nu, dat betekent dus ook dat de liturgische activiteiten in de parochiekerken Sint Lambertus en Sint Bartholomeus in Corbeek-Deile, dat die in de toekomst eigenlijk zouden opgeheven worden. Nu, jullie weten dat wij hier op de gemeenteraad zo pas het groot restauratiedossier van de kerk hier in Bertum en de kerkmuur en het dodenhuisje hebben goedgekeurd. Ondertussen is die aanbesteding daarvan gelanceerd. Wij gaan daar begin juli, neem ik aan, de biedingen van krijgen. En eigenlijk is in dit plan bepaald dat zolang de restauratiewerken in de kerk in Bertum gaan doorgaan, dat de vieringen in die periode in Leefdaal zouden opgenomen worden. Na het aflopen van de restauratiewerkzaamheden komt dan de definitieve keuze voor de kerk van Bertum voor de liturgische activiteiten. En tegelijk hebben we in dit plan ook de optie genomen om de periode van de restauratie in Bertum, en ik kan daar nog niet direct een periode op plakken, maar 2 jaar zal dat, neem ik aan, zeker duren, misschien zelfs langer, dat we die periode gaan gebruiken om de dialoog aan te gaan met iedereen die daar interesse voor heeft, vanuit de gemeente, maar ook vanuit de kerkbesturen, vanuit de bevolking, om te kijken wat wij in de toekomst met de kerken die geen liturgische vieringen meer gaan hebben, wat daar de functie in de toekomst kan van zijn. Dus we nemen die tijd daarvoor, we gaan die tijd ook hebben en we gaan pas definitieve beslissingen nemen, waarschijnlijk binnen dit en een jaar of 3. Misschien nog een laatste bemerking. In dit plan is ook voorzien dat in de verschillende kerken naast liturgische activiteiten, dat daar ook andere activiteiten die verenigbaar zijn met de aard van het gebouw, Ik denk aan zelfs tentoonstelling, toneelopvoeringen, muziekopvoeringen, zoals dat in het voorbije verleden ook wel is doorgegaan, dat die daar alle kansen kunnen krijgen als daar de vraag gesteld wordt. Dat is het, voorzitter.
Ludo, ik dacht dat jij vroeg om dat te bespreken.
De neid omdat wij dat ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen hadden om aan die kerken een bredere functie toe te kennen. Dat is nu gebeurd, dat is fantastisch, vind ik. Een vraagje heb ik wel. Ik heb begrepen dat het pas zou gebeuren nadat de Sint-Pieterskerk gerestaureerd is. Dat de andere activiteiten in de kerken komen. Nee, nu al, vanaf nu.
Er staat bij elk van die kerken een paragraafje waarbij andere activiteiten, als dat past natuurlijk binnen de agenda, dat die kunnen. En je weet dat dat in Leefdaal vrij geregeld al gebeurd is in het verleden, zowel concert als toneelopvoering. Kapel van Sint-Verona is vorig jaar een tentoonstelling doorgegaan gedurende een zekere tijd. Ja. Ook in Corbeek-Deilen is er jaarlijks bijvoorbeeld een concert van de lokale harmonie enzovoort. Dus daar hebben de kerkbesturen duidelijk van gezegd dat activiteiten die daar passen, dat uiteraard moet kunnen. En dat staat ook hier in het plan weergegeven. Okay,
dank u.
Goed, voor de rest was er geen andere vraag. Dus dan vragen wij aan de raad om dat kerkenbeleidsplan goed te keuren. Wie stemt voor? Eenparig. Puntje 10 is een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW. Ik geef hier het woord aan Tom.
Dank u wel, voorzitter. Zoals jullie waarschijnlijk weten, zijn wij nog altijd twee aparte besturen die zoveel mogelijk als één proberen te werken. Het lokaal bestuur, de gemeente, valt onder de Vlaamse wetgeving en de OCMW's vallen nog steeds onder de federale wetgeving. Dus we zitten daar in een juridische context en waarom hebben wij ook altijd het genoegen om op een avond als deze een gemeenteraad en een raad voor maatschappelijk welzijn te organiseren en bij te wonen. Maar in de praktijk vormen wij wel één organisatie. En werken mensen die in theorie op de payroll van het OCMW staan, ook voor het lokaal bestuur, of voeren zij daar taken vooruit en gebeurt dat omgekeerd ook. En we zijn aan het begin van een nieuwe legislatuur, we hadden vorige legislatuur daar al een zekere overeenkomst over. Maar het begin van de legislatuur vraagt altijd om deze overeenkomsten eens onder de loep te nemen en te kijken of dat dan wel voldoet aan de huidige wetgeving en aan de huidige praktische werkzaamheden van onze organisatie. En dit is een aangepaste overeenkomst om onze werking zo maximaal mogelijk en zo vlot mogelijk te laten verlopen. En dat wij de middelen die aan beide organisaties verbonden zijn, maximaal mogelijk voor een goede dienstverlening van de burger kunnen inzetten.
Dank u wel, Tom. Hier waren ook geen opmerkingen, dus wie keurt die overeenkomst goed? Eenparig. En dan hebben we het klachtenrapport 2024. Ik stel voor dat de algemeen directeur Bart eerst een inleiding geeft en daarna, er waren een drietal personen met vragen, dat we die dan achteraf stellen. Ja, Bart.
Dank u, voorzitter. Het klachtenrapport 2024 dat jullie hebben kunnen inkijken bundelt 71 geregistreerde klachten met telkens een samenvatting van de klachten en het antwoord dat wij hebben gegeven en het gevolg dat wij aan die klachten hebben gegeven. Vorig jaar, ik was nog niet zo lang in dienst, is het klachtenrapport 2023 aan bod gekomen en toen was zeer duidelijk dat de behandelingstermijn van klachten een heikel punt was. En daar hebben we het afgelopen jaar effectief prioriteit aan gegeven. Dus we hebben er echt over gewaakt dat alle klachten beantwoord worden en dat binnen een redelijke termijn. Ik denk dat dat wel gelukt is, met uitzondering van één klacht. Ik ga dat misschien meteen toelichten. Dat was die klacht nummer 2 over het sneeuwruimen. Die klacht dateert van januari 24. Ik heb die pas ontdekt in april 24. Het ging over sneeuw die wij geruimd hadden, onze mannen, en die kwam op het trottoir terecht. En het leek ons niet opportun om 4 maanden na de feiten over dergelijke klachten te antwoorden. Maar dat is de enige klacht die eigenlijk niet beantwoord werd. De andere werden wel beantwoord binnen de 45 dagen. Ik ben daar blij over. Wat jullie ook hebben kunnen vaststellen, is dat er in theorie meer klachten werden ingediend, 71. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de voorgaande jaren. De kans is zeer groot dat dat vooral te maken heeft met het feit dat die klachten effectief als klacht zijn gecapteerd en dat die geregistreerd zijn als klacht. Dus dat zijn niet alleen de digitale klachten via ons klachtenloket, maar ook mails en brieven die gaan over dienstverlening, over beleid, waar een burger een manifeste uiting heeft gedaan van ongenoegen, van iets wat de gemeente heeft gedaan of niet heeft gedaan. Al die zaken zijn geregistreerd. Dus dat verklaart volgens mij de toename van het aantal klachten. We zien bij die klachten dat die vaker complexer worden. Die zijn vaak dienstoverschrijdend. Dus dat vraagt wel wat afstemming tussen de diensten. En ja, we zien dat de meeste klachten betrekking hebben op het openbaar domein. Wateroverlast is heel vaak aan bod gekomen. Het onderhoud van hagen, de voetpaden. Mobiliteit is ook een vast thema. Er waren ook wel wat klachten over de situatie in de Walenpot, de slechte toestand van de wegen daar. Er zijn heel wat klachten waar wij volledig afhankelijk zijn van externe omstandigheden. Het slecht weer, de wateroverlast op 1 augustus. Het zijn klachten waar wij structureel eigenlijk niet zoveel kunnen doen aan de werking. Wij moeten natuurlijk wel een correct antwoord geven aan de mensen. Er zijn anderzijds wel klachten binnengekomen waar wij effectief op dienstniveau de werking hebben geoptimaliseerd. Dat is ook logisch en dat is de sterkte wel door nu in te zetten op klachtenbeheer. Dus we hebben een medewerker verantwoordelijk gesteld om die klachten op te volgen en vooral het proces te bewaken van worden die klachten op tijd behandeld, diensten met elkaar in contact brengen. En een veel voorkomende klacht was bijvoorbeeld die klacht onderhoud van hagen. Dat zijn verschillende diensten die daar moeten samenwerken. Het moet vastgesteld worden, liefst proactief. Maar als het niet anders kan, we krijgen dan klachten, dan moet je reactief optreden. Dus daar hebben we echt een proces opgemaakt. Heel snel verteld waarbij de werktoezichter eerst gaat kijken bij de mensen en probeert om proactief de burger aan te manen om bijvoorbeeld een haag te snoeien. En pas als dat niet uitgevoerd wordt, na 2-3 weken, gaan we de mensen een brief sturen met nog eens een redelijke termijn om bijvoorbeeld een haag te snoeien. Wat nog een werkpunt is. Klachten worden opgevolgd op dienstniveau. Nu, daar bestaat nog geen geïntegreerd proces voor om effectief aan opvolging te doen van bepaalde zaken die je moet doen. De diensten hebben honderden zaken die ze moeten aanpakken. Wat we gezien hebben is, er is altijd een uitstroom van personeel, dat daar soms wel een probleem zit. Als personeelsleden vertrekken, dat hun kennis of hun dossierbeheersing, dat dat niet volledig is overgedragen aan nieuwkomers. Dus daar hebben we zeker nog werk. Ik kan daar nog iets meer over vertellen, maar ik stel misschien voor om eerst aan Carolien en Wouter hun vragen te laten stellen.
Ludo ook.
Ludo ook, ja.
Ja, Ludo, ik dacht dat jij een vraag had over punt 70. Misschien dat eerst, klacht 70.
Ja, ik heb dat eens gelezen, een brief van die vriendelijke mevrouw, die een enorm probleem had, omdat ze in de file stond in de Mezenstraat. En die dan zich afvraagt, waarom staan die paaltjes in de vlieguit? En dan komt ze tot het besluit dat dat is op vraag van enkele bewoners met dikke pieten en politiekers. Nu zijn er veel instanties waar dat men klachten kan neerleggen, maar waarbij men verzoekt van deftige taal te gebruiken. Ik zou dat, tenzij dat het erbij is, ik heb het niet nagegaan, maar dat zou bijvoorbeeld kunnen in de module van de klachten indienen, bij vernoemd worden, dat men ze fatsoen moet houden. Ik denk dat dat elementair is. En als het geen fatsoen is, dan wordt dat in vele organisaties gewoon opzij geschoven. Ik vind het ook heel bizar, die mevrouw die heeft dus die klacht neergelegd en op een vinger knipt, werden die paaltjes weggezet. Nu zijn er bij ons in de straat, en ik zelf heb de 17e mei nog een brief geschreven naar de burgemeester om bepaalde situaties daarop te wijzen die niet meer kloppen gezien de werken in het stuk Kerk Mezenstraat voorbij waren. En dat er werd gesuggereerd dat de toestand ging hersteld worden zoals het was voor de werken. Nu vandaag heb ik nog een antwoord gekregen of een vraag gekregen van een buurvrouw die ook nog altijd wacht op een antwoord. Met andere woorden, ik zou nu graag willen weten, morgen zie ik weer verschillende mensen, wat moet ik hen nu gaan zeggen, meneer de burgemeester?
Ja, Ludo, om te beginnen, we bespreken hier vandaag het klachtenrapport en we bespreken niet de klachten. Dat is hier niet geagendeerd. Laat mij daar al eens mee beginnen. Ja. Nu, als u zegt van, je moet niet antwoorden, als er geen fatsoen in de vraag zit, dan denk ik dat wij binnen ons meerjarenplan eens gaan moeten kijken om 4-5 mensen aan te werven, want die krijg zo'n mails dagelijks.
Ja? Ik neem dat aan.
Jij neemt dat nu op u, omdat je dat hier in één puntje ziet en leest en je pakt dat direct op u. Je moet dat nu op u pakken, want wij weten dat dat elke keer ook in onze richting gaat. En wij krijgen die mails wekelijks een aantal keer, dus ik durf bijna zeggen dagelijks. Ja? Dus dat is één. Ik antwoord op al mijn mails. Die mails worden beantwoord in functie van de manier waarop sommige dingen lopen ook. In die zin dat in de vlieguit is er heel wat gebeurd. Er zijn een aantal dingen die we niet voorzien hadden die daar op ons afgekomen zijn. Ik heb van de vlieguit ongeveer, ik heb ze geteld, want ik heb die mail deze namiddag nog gezien. Hè? Heel fatsoenlijk was die ook niet, hè?
Ja, daar heb je wel een punt.
Ah.
Ja, maar ja, dat is niet... Burgemeester, dat geldt voor iedereen, wat ik zeg. Sorry, hè.
Ja.
Maar dat doet niks af aan de vragen.
Ik kan u trouwens zeggen dat betrokkenen... De eerste keer dat ik een mail gekregen heb van betrokkenen, dat was om mij te zeggen dat ik met de veiligheid van de inwoners van de Vlieguit niks inzat en ze had mij nog nooit een vraag gesteld. Maar ze wist wel al dat ik met de veiligheid niks inzat. Dus, allee... Ik denk dat we het niet op flessen mogen trekken. We zitten in de vlieguit en omstreken, omwille van de werken in Leefdaal, met heel wat problemen. We kunnen ook niet systematisch op een vraag die door 10 mensen van eenzelfde straat op dezelfde manier, bijna letterlijk, en als er een schrijffout in staat, met dezelfde schrijffouten, bij mij terechtkomt, allee, op een bepaald moment stopt het wel. Huh? En dus raad ik u aan van u te abonneren op onze nieuwsbrief, waar we constant hebben alles wat we konden doen, hebben gecommuniceerd. Elke wijziging die rond het project van de herinrichting van Leefdaal Centrum en de rioleringswerken gebeurd is, hebben we getracht van te reageren en van zeer kort op de bal te communiceren. Dat is ons absoluut niet altijd gelukt. Ik geef dat toe, dat lukt niet altijd. Omwille van het feit dat er af en toe al wel eens onvoorzienigheden zijn als je onder de grond werkt. Af en toe loopt het ook wel al eens mis na een werfvergadering. Kijk naar de bevoegde schepen waar een planning opgezet wordt en dan achteraf blijkt dat die niet echt kan aangehouden worden. Dat zijn allemaal dingen die onvoorzien zijn. En ik heb op een bepaald moment ook naar betrokkenen gemaild en geantwoord dat ik hen aanraad om zich te abonneren op de nieuwsbrief en dat ze op die manier constant op de hoogte gehouden worden. Voor sommigen is dat nog altijd niet voldoende. Ik heb vandaag teruggeantwoord en gezegd dat ik al haar vriendelijke mails rechtstreeks naar de dienst openbare werken zal doorsturen en met de vraag aan de dienst openbare werken om haar een antwoord te geven. Want als ik nu zou beginnen met de antwoorden in de stijl waarop zij dat doet, dan zijn we verder van huis. Hè. Dus dat was mijn antwoord op haar laatste mail van deze namiddag.
Ja. Ik heb zelf geen antwoord gekregen.
Ik denk dat je wel een antwoord gekregen hebt. Er is een antwoord vertrokken waarin ik gevraagd heb aan de inwoners van de Vlieguit of aan de mensen die mij gemaild hebben om zich te abonneren op de, wat ik net gezegd heb, om zich te abonneren op de nieuwsbrief, zodanig dat ze constant kunnen volgen.
Goed, dan Caroline gaat ook een aantal vragen.
Ja, ik had een aantal vragen. Dank je wel voor de toelichting, algemeen directeur, want het was voor mij niet duidelijk van waar dat die plotse grote stijging kwam van het aantal klachten. Maar ik heb nu begrepen dat u zegt van het komt ook omdat we een proces aan het installeren zijn. We zijn veel omslachtiger en secuur bezig met die klachten. Ik moet u ook feliciteren met de gemiddelde behandelingstermijn. Die is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Wat dat positief is, het negatieve is natuurlijk, elke klacht zorgt ervoor dat u, dat de mensen van de administratie of andere medewerkers hun werk moeten neerleggen om hun werk waar ze mee bezig zijn moeten neerleggen om die klacht te behandelen. Vandaar dus, ik hoor u een aantal initiatieven zeggen die te maken hebben met verbeteringen naar aanleiding van die klachten. Dus ik zou willen vragen of het een mogelijkheid is om bij het klachtenrapport van volgend jaar ook uw actieplan, want u hebt, zoals ik het hoor, acties genomen, om die ook mee op te nemen in het klachtenrapport, zodanig dat we ook die evolutie zouden kunnen zien. Dank u.
Ik zal mijn best doen om dat mee toe te voegen in het al lijvige rapport dat jullie krijgen. Ik ga dat niet doen voor alle processen, hè, want een gemeente kent honderden, zo niet een duizendtal processen, maar de meest relevante processen voor weerkomende klachten wil ik zeker mee opnemen in het rapport.
Wouter?
Ja, de anciens gaan weten al wat ik ga zeggen. Het is een opmerking die ik al 5, 6, 7, 8 jaren maak naar aanleiding van de klachtenrapporten. Klachten registreren we niet in hoofdzaak om ze in een lijstje te gieten en te presenteren. Klachten registreren we om iets uit te leren, om een verbetertraject in te zetten. En mijn oog viel erop, als we kijken naar de juridische grond in ons puntje, het laatste is daarvan een verbetering in de organisatie. Dat is eigenlijk het doel van een klachtenregistratie. Nu, voor de eerste keer heb ik in het antwoord van de algemeen directeur al iets horen doorschemeren van dat er inderdaad processen onder de loep genomen worden naar aanleiding van klachten. Daar ben ik heel blij van dat te horen. Dat is de eerste keer dat ik een antwoord in die zin begin te vermoeden. Ik sluit me eventjes aan bij Caroline. Het resultaat van de analyse is veel belangrijker dan die 70 klachten. Die mogen gerust voor mij niet vermeld worden volgend jaar, als we maar weten van de hoofdzaak van ons probleem zit in personeelstekort, een zwakke opleiding, niet genoeg financiële middelen om de ambitie waar te maken. Gewoon, wat is de root cause? Dat is, denk ik, waar we naartoe moeten gaan. En dat is eigenlijk de essentie van een klachtenprocedure in een organisatie. Vandaar mijn uitdrukkelijke vraag om daar veel meer aandacht aan te geven dan aan de anekdotiek van de individuele klachten.
Ja, ik begrijp jouw opmerking. Dus op procesniveau proberen we bij te sturen en we gaan daarover volgend jaar van meer rapporteren. Maar dus begrijp ik dan goed dat de... Want het kost heel veel tijd, hè, om zo'n rapport te genereren. Voor een stukje is dat geautomatiseerd, maar een medewerker is daar een week mee bezig geweest. Dat moet geanonimiseerd worden, dus dat is zeer arbeidsintensief. Dus het zou nuttig zijn om die tijd dan te besteden in meer het procesmatige en als de raadsleden dat goed vinden, dan wil ik meer die focus leggen. Dan gaan we misschien ook wel ons huishoudelijk reglement moeten aanpassen. Want we hebben een klachtenreglement waarin, denk ik, wel staat dat alle klachten individueel opgenomen dienen te worden. Dus ik wil dan wel weten welke richting ik moet uitgaan, natuurlijk.
Toen ik die 70 puntjes zag, die etelijke bladzijden, heb ik gedacht, och arme, de man, vrouw, die dat heeft moeten samenstellen, wat een verspilling van tijd. Het draagt niks bij aan de essentie waar we mee bezig zijn. De analyse is belangrijker. Dus dat is misschien wel iets om... Een van de volgende raden is... Een kwartiertje over debatteren. Niet desnoods een beslissing te nemen, maar gewoon eens denken, wat willen we eigenlijk bereiken? En dat dan vervolgens rustig in een beslissing te geven.
Ja, als ik mag, voorzitter. Bedankt voor uw suggestie, Wouter. Want effectief, dit is monnikenwerk. Ik denk dat dit zeker iets is dat we dan in, wanneer was het, augustus, op onze vergadering met de fractieleiders zeker eens kunnen bekijken en bespreken op welke manier dat we daar dan mee voortgaan. Nu, als je zegt van wat doe je met die klachten, het is wel zo dat die ondertussen opgevolgd worden en dat daar wel de nodige conclusies uit getrokken worden. Om u een voorbeeld te geven, op een bepaald moment kregen we heel veel klachten van mensen die zich bekloegen over het feit dat er heel wat takken of bomen overhingen, over voetpaden, over fietspaden. We zijn dan begonnen met dat te actualiseren en brieven te sturen naar de mensen. Dat kwam voor sommigen zeer confronterend over. Sommige mensen hebben ook een perceel waar dat ze niet wonen. Dikwijls is dat perceel landbouwgrond of een weiland, waar dat ze niet elke week komen en die schrikken dan. En dat is dan precies alsof dat ze een deurwaarder aan de deur krijgen, omdat ze dan een brief gekregen hebben die door de burgemeester ondertekend werd. We hebben daar ook veel klachten van gekregen, van de manier waarop dat we dat dan naar de mensen stuurden. En op dat moment zijn we nu sinds een aantal maanden overgegaan tot een nieuwe werking of een nieuwe procedure. En onze toezichter spreekt de mensen nu eerst persoonlijk aan, daar waar het kan. Dus hij gaat al eens bellen en hij zegt van ja, kijk, hier is toch wel een probleempje met uw takken of met uw haag of met uw bomen. En dat lost heel veel op. Bewijst nog maar eens dat communicatie bijzonder belangrijk is en het echt persoonlijk aan de mensen vragen lost toch wel heel wat op. Dus, en we gaan er ook vanuit dat er op die manier ook op dat vlak weer wat minder klachten zullen binnensluipen, gewoon omdat er even persoonlijk van man tot man of van man tot vrouw een kort gesprek is over het probleem dat zich op dat moment of op die plaats voordoet. Dus dat is één voorbeeldje waarmee ik wil zeggen, als er echt klachten zijn, het is niet zo dat we die gewoon maar beantwoorden en dat daarmee de kous af is. Als dat echt systematisch binnenkomt, dan doen we daar effectief wel iets mee. Maar ik ben zeker bereid om op een volgende vergadering met de fractieleiders eens te kijken op welke manier dat we dat nog beter kunnen aanpakken. Alle suggesties zijn welkom.
Goed, dank u wel, Bart. En de vragenstellers, dus dit is een mededeling, dus moet niet voor gestemd worden. Dan hebben we puntje 12, is de akteverkoopperceel Dorpstraat 551 en Jury gaat dat toelichten.
Dank u wel, voorzitter. Op de gemeenteraad van 28 maart 2023 hebben we al beslist voor een goedkeuring voor een ruilovereenkomst van en met betrekking tot een verkoopsprocedure op de percelen gelegen in de Dorpstraat 551, gekend als het huis Louisa, van een oppervlakte van 16 naar 72. De verkoopsprijs was daarvan €590.000. We zitten daar met een erfdienstbaarheid op dat perceel. Die wordt terug afgekocht van de gemeente voor een bedrag van €18.000. 50% van het bedrag van de verkoop wordt bij akte, dus klein €240.000, wordt bij de akte al betaald door de aankoper, de firma Alpha Omega, aan de gemeente. De andere 50%, €240.000, bij de definitieve uitvoerbare vergunning wordt die dan betaald. De gemeente, want ja, dat is op dit moment ligt aan een parking op dit perceel van de gemeente, die wordt gecompenseerd langs de Vlieguit. Daar is door de ontwikkelaar een perceel gekocht met de eigenaar, van de eigenaars 557 Dorpstraat. En is een kost voor de gemeente van de grondwaarde €84.460. De inrichting van de parking en de aanleg komt op €135.000 geraamd. Die kost draagt de aankoper van het perceel, de ontwikkelaar die draagt de kost van de parking voor de uitvoering van de werken. Indien hij geen vergunning krijgt op de percelen van de 551 en 553, is er een terugkoop binnen de 2 jaar na de akte van de gemeente voor hetzelfde bedrag.
Goed. Ja, Ludo, je had gevraagd om dat te bespreken. Caroline ook, maar jij sluit je aan bij Ludo, hè?
Ja, het probleem dat wij daarin zien, dat is dus die verkoop van het huis Louisa. Dat maakt eigenlijk deel uit van een dossier dat in zijn dat eigenlijk allemaal aan elkaar hangt. Je hebt het dossier van Omega, de bouw van 12 woningen en 2 appartementen. Je hebt dan nog het dossier van de parking in de Vlieguit. En dan, dus die 3 elementen vormen voor ons 1 geheel. En dan stellen wij daar serieuze bezwaar tegen, die we terugvinden in het volgende agendapunt. Dus als dat dossier uitgevoerd wordt door Omega, dan staat dat toch wel in contrast met wat we in het volgende punt gaan moeten goedkeuren en wat we ook zullen goedkeuren. Want heel het probleem dat zich in het volgende artikel wordt beschreven, is het gevolg van wat Omega gaat doen. Hij niet alleen, maar heel de politiek die erin bestaat van grote delen van de gemeente, niet alleen Leefdal, ook Berchem, Corbeek-Deyle, die niet. Die hebben meer geluk, maar dat is het dicht betoneren van de ruimte. En met op lange termijn vermoed ik dat hetgeen men zal willen doen als compensatie, putten bouwen om het water op te vangen, dat dat op lange termijn zeer geschand gaat zijn. Wij zien dat, iedereen ziet dat, hoe het klimaat verandert in alle landen in Europa. En ik denk niet dat we op lange termijn daarvan zullen gespaard blijven, omdat we verkeerd bezig zijn. En wij hebben dat al dikwijls aangekaart, maar ik heb de indruk dat men daar onvoldoende visie heeft over wat dat in het geheel van de bebouwing en van het landschap en van de natuur en de bewoning zelf, het aangenaam leven en wonen en gezond wonen, wat een impact dat gaat hebben. Daarom kunnen wij dat dossier onmogelijk goedkeuren.
Dank u wel, Ludo. Maar nu gaat het eigenlijk juist maar enkel over de akte van de verkoop. Op dit moment is er ook nog geen vergunning afgeleverd en dat zullen wij ook nog wel bespreken binnen het college. En we zullen daar ook wel rekening mee houden met hetgeen dat je nu aanhaalt. Er is een verkavelingsvergunning op dit moment, maar als er een definitief plan is, zullen wij dat ook nog bezien. Maar op dit moment is het de akte dat voor ligt voor de verkoop, hè. Ja, oké.
Okay. Je moet eerst grond hebben om er een huis op te zetten.
Ja, oké. Okay. Maar op dit moment is het de akte die nu voor ligt goed te keuren door de gemeenteraad. Op dit moment ligt enkel de akte voor de verkoop aan de gemeenteraad om goed te keuren.
En dan is een trein vertrokken. Oké.
Okay. Goed. Ja, dan gaan we dit punt toch ter stemming leggen. Hè. Wie keurt dit goed? Nou, moet je tellen, ja. 17 of wat? 17 voor. Wie stemt tegen? 3. Goed, en dat hebben we, dat volgende punt, samenwerkingsovereenkomst, Dropteam MICE, Jury.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit is de samenwerking, de goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst voor slimme hemelwaterputten met regionaal landschap. Dit gaat van het gebied, de scheiding van Leuven en Berchem tot aan de Voerhoek in Leefdal. Dus dat gaat een Dan gaan de waterputten, dus op een gegeven moment, je kunt dat op inschrijven, dus dat iedere inwoner op dat gebied gaat een brief krijgen voor als er echt heel slecht weer aangekondigd wordt, of een stortbui, dat met sensoren op de waterputten, dat die gaan vooraf leeg laten worden, voor zoveel mogelijk bij die regen overvloed, dat we dat kunnen zoveel mogelijk bufferen, dat er zo weinig mogelijk water in het dorp zal staan. En aan de gemeente wordt gevraagd voor €2.500 financiële bijdrage te leveren voor dit project.
Goed, ja, op dit punt was er oorspronkelijk eigenlijk geen vraag. Ludo heeft eigenlijk de commentaar al gegeven, dus kunnen we daar nu dan ook...
Ja, dat gaan wij goedkeuren, hè. Ik vind dat fantastisch. Maar ik heb alleen maar willen wijzen waarom dat moet gebeuren, hè. De oorzaken liggen vroeger en men gaat nog beginnen met eigenlijk wat men wil vermijden. Dus het project is fantastisch.
Ja, maar je hebt dat goed ingeleid, Ludo. Dus gaan we daar niet over stemmen, hè? Wie stemt voor? Eenparig. Ja, en dan zitten we eigenlijk al aan het laatste punt van de agenda, dus de mondelinge vragen. En hier hebben we eigenlijk een aantal vragen van Carolien gekregen, een viertal bullets zie ik. Carolien, het is misschien het eenvoudigste dat er een antwoord komt achter elk van uw bullets in de mate van het mogelijke?
Ja, oké, maar ik ga eerst... Top. In het hart van Bertum staat een gebouw dat jarenlang symbool staat voor verbondenheid en gemeenschapsleven, ons huis. Generaties lang vonden hier jeugdverenigingen, koren en hobbygroepen een plek. Vandaag klinkt de naam Frank voor heel wat buurtbewoners. Wat ooit voelde als een plek van samenleven, wordt nu gepercipieerd als een plek waarvoor beslist is zonder hen. De beslissing om ons huis om te vormen tot een jeugdhuis is op zich verdedigbaar. Niemand ontkent het belang van een warme plek voor jongeren. Maar het is de manier waarop dit traject verlopen is die voor wrevel en onbegrip zorgt. Bewoners van de Vossenstraat en omgeving gaven op 1 mei opnieuw hun bezorgdheden aan in een brief aan de voltallige gemeenteraad. Zij blijven met fundamentele vragen zitten over veiligheid, geluidsoverlast, parkeerdruk en het gebrek aan open communicatie. Tijdens de gemeenteraad van maart werd nochtans enkele belangrijke engagementen uitgesproken. Er zou overleg worden ingepland tussen de jeugd en de buurtbewoners met het oog op een structureel participatietraject. Wat is de stand van zaken van het overleg? Wanneer vond het plaats? Wie was betrokken? En wat zijn de concrete afspraken? Er werd aangekondigd dat op 5 mei een rondgang zou plaatsvinden. Wat zijn de resultaten daarvan? Zijn de bezorgdheden van de bewoners daar voldoende aan bod gekomen? En op welke manier worden ze verwerkt? Tijdens dezelfde raadszitting werd aangegeven dat ons huis multifunctioneel moet worden ingezet. Dat is logisch gezien de aanzienlijke investering van meer dan een 500.000. Welke concrete invulling voorziet het bestuur naast de functie van jeugdhuis? Daarnaast hebben we als fractie ook vragen naar de communicatie toe. In een recent interview met ROB werd melding gemaakt dat ons huis deze zomer de deuren zou openen als jeugdhuis. Hoe verhoudt deze communicatie zich tot eerder belofte om eerst overleg te voeren met de buurt? Waarom werden bewoners hierover niet rechtstreeks geïnformeerd, terwijl ze wel actief betrokken zouden worden? Tot slot nog een opmerking. Ik heb zaterdagmorgen een geluidsfragment gekregen van de bewoners van de Dorpsstraat in Leefdaal. En ik wil het ook via de algemeen directeur aan jullie bezorgen. Waarbij dat er om vrijdagavond om 2:43 enorm veel nachtlawaai te horen is van de jeugdhuisactiviteit in Leefdaal. Dit toont aan dat de vrees voor geluidsoverlast in een residentiële buurt geen overdreven bezorgdheid is. Het is dus denk ik cruciaal dat er tijdig, goede en duidelijke afspraken worden gemaakt over geluidsnormen, sluitingsuren en toezicht. Niet alleen in Bertum, maar ik denk dat die afspraken ook nog eens opgefrist mogen worden in Leefdal. Voor veel bewoners voelt het alsof inspraak beperkt bleef tot aan horen, zonder werkelijke overweging. Dat doet niet alleen afbreuk aan het participatief karakter, maar ook aan het vertrouwen in het bestuur. Tot slot, een jeugdhuis kan absoluut een meerwaarde zijn voor onze gemeente, maar alleen als het gedragen wordt door de buurt waarin het zich bevindt. Participatief beleid betekent niet alleen informeren, maar ook luisteren, overleggen en indien nodig bijsturen. Graag vragen wij het bestuur om helderheid over de engagementen die eerder zijn aangegaan en hoe het nu verder moet met ons huis. Een plek die, als we het echt goed willen doen, opnieuw voor iedereen moet zijn.
Dank u wel, Caroline, voor de goede inleiding. Ik ga hier zo goed mogelijk op proberen te antwoorden, samen met mijn collega Juri. Ik denk inderdaad dat ik op 2 gemeenteraden geleden heb aangegeven dat de rondgang ging plaatsvinden op 5 mei. Die rondgang heeft ook effectief plaatsgevonden op 5 mei, waarna het nadien altijd de bedoeling was om te communiceren met de buurtbewoners. Nu, in tussentijd heb ik denk ik rond de periode van 1 mei al een mail gekregen van de buurtbewoners. Waarschijnlijk op basis van de communicatie die dat er gebeurd is via het artikel van ROB. En daarop heb ik direct geschakeld en ook direct een afspraak met hen vastgelegd. Ze zijn dan ook op vrijdag 9 mei hier bij mij op het gemeentehuis aanwezig geweest, waar ik toch wel vind dat wij samen een constructief gesprek hebben gehad. We hebben de brief, naar mijn mening, grondig geanalyseerd en we hebben de argumenten dat zij poneerden besproken. Ik moet echter vaststellen dat wij inderdaad een verschil in visie hebben. Dat klopt. Wij als gemeentebestuur staan er nog altijd achter dat wij zullen verder gaan met het jeugdhuis. Dat heb ik ook zo aan hen duidelijk gemaakt. Maar ik heb ook hierbij zeker en vast gezegd dat we willen openstaan voor overleg. Natuurlijk, als je voor overleg wil openstaan, dan moet je met 2 partijen zijn. Dat is heel belangrijk. Ik heb aan de bewoners gevraagd om alleen samen op te sommen wat er voor hen aanvaardbaar is. Dat zij hun voorbereiding kunnen doen als we binnenkort de afspraken kunnen maken met de mensen van het jeugdhuis. Daarop heb ik jammer genoeg het antwoord gekregen dat het minimum of het maximum aanvaardbare het feit is dat er gewoon geen jeugdhuis zou mogen komen. Dan is het natuurlijk wel moeilijk om in dialoog te gaan. Dus dat was een beetje jammer inderdaad. Maar toch, na de rondgang, er is trouwens ook nu een tweede rondgang gebeurd, zijn we nog altijd bezig met de analyse die we nu aan het finaliseren zijn. En toch zal ik hen volgende keer, als die analyse volledig achter de rug is, opnieuw uitnodigen voor een gesprek samen met het jeugdhuis De Voer. Maar dan moet er wel bereidheid zijn tot overleg, bereidheid zijn om grondige afspraken te kunnen maken. Want als er dan aangegeven wordt dat de bewoners wel in overleg willen gaan, maar enkel en alleen om argumenten neer te leggen waarom ze geen jeugdhuis willen, dan denk ik niet dat we naar elkaar kunnen toegroeien. Dus dat is wel belangrijk. Wij staan er zeker voor open, maar het overleg moet wel structureel langs beide kanten kunnen lopen. Denk voor de rondgang zelf, Juri.
Dank u wel, Matthias. Wat betreft de rondgang van 5 mei, ik heb vandaag nog samen contact gehad met de bevoegde diensten. En daar zijn dus wel enkele problemen op dit moment die acuut zijn, die dus echt moeten op korte termijn aangepakt worden. Dus enkele problemen met het dak, waar zou waterinsijpeling zijn, maar daar kunnen we niet mee wachten tot op een lange tijd, termijn. Wat we al sowieso al weten, dus isolatie, de sanitair is al bekeken, alles is bekeken. Dus op dit moment, ik kan ook wel zeggen, we zijn nog bezig met een plan op te maken. Dus we zijn bezig met een plan op te maken en dat gaat in fases verlopen. Want er zijn wel redelijk kosten aan de renovatie van het pand. Maar we gaan er zeker alles aan doen om de buurt zoveel mogelijk te besparen van geluid. dat zich zal, dat dat plaats zal hebben in ons huis, in de zaal ons huis, tijdens evenementen van de jeugd. Maar op dit moment was er nog geen rapport klaar van het stappenplan en ben ik daar ook op aan het wachten. Maar ik sluit mij volledig aan bij hetgeen dat mijn collega daar juist allemaal gezegd heeft tegen jullie over het jeugdhuis. We staan daar als meerderheid volledig achter.
Ik denk nog, je was nog aan het wachten op het multifunctionele karakter van het huis, inderdaad. Ik denk inderdaad, ik heb dat absoluut gezegd, maar momenteel zijn we in eerste instantie bezig met het gebouw in orde te zetten, met het oogpunt om er het jeugdhuis van start te laten gaan, denk ik. Daar zijn we ook de grondige afspraken over aan het maken, dus in eerste instantie is het kwestie van goede afspraken te maken met inderdaad de buren en dan het jeugdhuis zelf. Eens dat dat op poten staat, eens dat dat loopt, is het inderdaad de bedoeling om verder te kijken wat er mogelijk is. Kan er daar een vergadering plaatsvinden? Kan een vereniging daar ook gebruik van maken van de ruimte? Dat is dan op die moment de volgende stap dat we moeten maken. Maar in eerste instantie hebben we nu geschakeld naar de grote vraag voor het jeugdhuis. En de toekomst zal uitwijzen op basis van vragen en het aanbod dat we krijgen, hoe we het huis nog verder kunnen invullen. Dank u wel.
Dank je wel voor de antwoorden.
Sorry, maar ik zal ook, Caroline, als ik nog even op een van de onderdelen van jouw vraag, omdat het ook over de communicatie gaat en omdat ik een belangrijke rol heb gespeeld in de communicatie, wil ik daar toch ook even een woordje uitleg bij geven. De reportage op ROB, waar jullie naar refereren, is niet door onszelf ingezet. Wij zijn gecontacteerd door de pers. Het misschien te denken, maar dat ERA daar voor een stukje achter zat om een goede verkoop in de bloemetjes en in beeld te zetten. Ik heb toch twee keer nagedacht als ik uw vraag lag, Caroline, dat wij als gemeente beslist hadden dat we voor de zomer of in de zomer gingen open doen. Heb ik toch twee keer nagedacht of ik dat wel had gezegd. Nee, ik heb daar een hoop uitgesproken, een wensbeeld uitgesproken. En ik heb nog eens nagekeken en zo staat het ook in het artikel. Omdat ik heb toch wel wat ervaring met jeugdhuizen. Ik heb in het verleden, in je leefde al 5 jaar in bestuur gezeten. Daar heb ik ook altijd hard gewerkt om samen met de buren tot akkoord te komen. Dat is boeiend, maar dat lukt altijd. Dan heb ik jaren als voorzitter van de jeugdraad ook zeer belangrijke rol gespeeld, altijd in overlegmomenten, structurele overlegmomenten, en ik geloof daarin, tussen de buurt en tussen jeugdverenigingen. En dat is key, dat zal altijd essentieel blijven en dat moet altijd blijven gebeuren. En ik denk dat dat hier ook essentieel is. En daar heb ik in het interview ook op gedrukt, want als ik hier kijk naar de laatste zin van het artikel, wij kijken vooral naar isolatie. Ik denk wat we altijd hebben gezegd, omdat het een dossier is die ik als voorgaande schepen van jeugd wel heb behartigd, isolatie, geluidsmeter, geluidsbeperkende maatregelen, maar vooral goede afspraken. En een afsprakenkader en regelmatig overleg zullen essentieel zijn voor de goede werking. En wij openen daarvoor een open ingesteldheid om samen naar gesprek en dialoog te gaan. En we gaan die jongeren ook kansen geven, die gaan daar ook stapsgewijs moeten groeien, die gaan zich moeten bewijzen dat zij ook afspraken kunnen nakomen. Dat zijn fundamentele zaken. En ik heb daar gesproken, ik hoopte dat we konden openen tegen de zomer, maar ik weet al, ik draai ondertussen al lang genoeg mee, dat ik weet dat dat mijn hopen of mijn wensen maar zeer weinig vervuld worden, maar dat we nu aan het kijken zijn. En als er een meer definitieve tijdslijn is, dat zeker zal gecommuniceerd worden, ook met de gemeenteraad en met de buurtbewoners, om daar goede afspraken over te maken. Dus het is zeker nooit onze bedoeling geweest om daar mensen voor een voldongen feit te zetten. En als communicatie en bevoegd voor participatie, wij hechten daar zeker belang aan, Caroline. Wij proberen dan maximaal te integreren in al onze projecten en in alles wat we doen, maar we zoeken daar ook naar een werkbare manier. En als ik dan kijk naar het verleden, wij zijn altijd zeer benieuwd en we willen altijd zeer hard luisteren en praten met de mensen in de buurt. Maar we hebben dat bij andere dossiers ook niet gedaan, dat inderdaad de keuze alleen bij de buurtbewoners ligt. Daar moeten we ook realistisch in zijn. En soms moeten wij als bestuur ook beslissingen nemen die voor bepaalde delen niet populair zijn. En dat hebben we hier gedaan.
Het is fijn te horen, Tom, dat je uitgenodigd bent om het interview te geven voor de ROP. Maar je weet op dat moment dat dat gevoelig ligt, dat je iets eerst in de media communiceert, dan naar de mensen, betrokken mensen. Dus ja, qua timing is dat misschien naar de toekomst toe, hè, een punt om mee te nemen. Ik hoor uit de rondgang dat er heel wat problemen zijn. Dus ik vermoed dan dat juli of de zomermaanden geen realistisch moment is om een opening te doen als er nog zoveel dingen moeten gerealiseerd worden. En de buurtbewoners zijn echt fijne mensen. Ik denk echt dat je daarmee in dialoog kan gaan. Dus ik zou echt oproepen om dat hier, die participatie, te realiseren.
Absoluut mijn bedoeling. Absoluut.
Goed. Voor de rest had eigenlijk niemand vragen ingediend. Dus dan kan ik hier de gemeenteraad sluiten.